to rule the world. Dit is de keuze van onze speciale gast van vanavond. Oof, kun jij kort iets vertellen over waarom dit lied?
Ja, heel kort. De titel zegt het al. Everybody wants to rule the world. En ik zat op een gegeven moment in een positie waar ik denk van ja, al die potential world rulers, daar heb ik een beetje een broertje dood aan. Ik neem daar even afscheid van en ik ga even een omslag maken richting I want to help the world.
Fantastisch. Ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is voor deze Schepen aan de Horizon, want daar luisteren we naar. Mijn naam is Maarten Brons en hier in de studio zitten ook Ronald Mulder, Juri Sepp, Marielle Gebben en natuurlijk onze speciale gast van vanavond Over, die een heel bijzonder verhaal heeft. We gaan in het tweede gedeelte ook naar een paar praktische dingen kijken, of niet Ronald?
Ja, laten we het proberen. Het is ook een bijzondere aflevering in de zin van dat ik het gevoel heb van dit is misschien wel zo'n rimpeling aan de horizon. Hè? Misschien hebben we alleen maar een heel individueel, particulier verhaal van Oof. Maar misschien betekent het ook nog wat voor, nou, in bredere zin. Hè? We pakken het verhaal weer op. Je had je net Oof uitgeschreven. Een verzekering opgezegd, je schulden zoveel mogelijk voldaan, of eigenlijk allemaal voldaan. Ja. Maar ook al je bezittingen daarvoor verkocht, weggegeven. En dus je staat met alleen de kleren die je aan hebt.
Zo ongeveer.
Zo ongeveer. En je had bij de burgerlijke stand daar gezegd van ik denk dat ik eerst maar eens naar Duitsland ga. Maar wat nu? Wat deed je in werkelijkheid?
In werkelijkheid was het zo dat ik woonde destijds boven een kroeg. En dus ik had inderdaad alles opgezegd, verkocht, weggegeven en geminimaliseerd tot datgene wat ik in de rugzak kon meenemen. Dus ben ik op een gegeven moment maar gewoon de deur uitgestapt. En voor mijn huisje stond een bankje. Naast de kroeg ben ik maar gewoon gaan zitten en een beetje van de zon gaan genieten. En van mijn eerste minuten in mijn optiek absolute vrijheid gaan zitten. En op een gegeven moment kwam er iemand langslopen en geen idee wie dat was. En die zegt hoi, hoi. En die ging naast mij zitten. En die zegt van ja, waarom zit je hier? Waarom zit je niet op het terras bij de kroeg? Ik zeg van ja, daar zat ik in het verleden. Alleen ik heb net een beetje een rigoureuze keuze gemaakt in mijn leven. Dus ik denk, ga maar eens naast de kroeg zitten. Want ik heb besloten om zonder geld en zonder vaste dingen maar eens even te experimenteren in het leven om te kijken waar het mij brengt. Hij zei van ja, hoe werkt dat dan? Ik zeg nou, heb je even? Hij zei van ja hoor. Hij zei van nou, dan, om jouw start van het verhaal gelijk maar een goed begin te geven, kom maar mee naar het terras. Ik betaal een biertje en begin maar te vertellen. Dus dan begon ik een beetje te vertellen over wat dingen. En dat gesprek duurde al gauw een uurtje of twee. En toen waren we aardig wat biertjes verder. En toen kwam er nog iemand aan, die ging er ook bij zitten. En die kreeg ook een beetje wat verhaal mee. En die begon heel hard te lachen. En die zegt van, ik heb nog een zolder die geschilderd moet worden. En ik kom er niet aan toe. Als jij nou een paar dagen bij mij komt logeren, heb je een dak boven je hoofd, kun je bij mij ook eten. Wil jij dan mijn zolder voor mij gaan schilderen? Als tegen bestaat. Ik zei, nou, deal. En zo begon het een beetje.
Dat was de eerste dag?
Dat was de eerste dag, ja.
Ben je ooit in Duitsland aanbeland?
Nee. Ja, later wel ooit een keer, maar de originele planning die ik had, mijn idee was om te voet zeg maar richting Portugal te lopen. Dat was een of andere rare gedachtenkronkel die ik had. En dan via Duitsland, Zwitserland en dan zo langzaam door verder naar beneden. Maar nee, Duitsland heb ik nooit gehaald.
En dat in de vrijheid die je had, daar heb je ook de vrijheid dus om op dat soort voorstellen in te gaan. Of en ook om nee te zeggen. Hè? Je hoeft nergens rekening mee te houden. Maar is dit hoe het verder gegaan is?
Ja, voor een tijdje wel. Het was eigenlijk van, nou ja, je bent dan bij zo iemand thuis. En dan uiteraard verbreng je daar ook de avond en de nacht. Dus dan gaan de gesprekken nog wat verder door. Dus er komt ook een stuk geschiedenis naar voren. Waar is het vandaan gekomen? Waarom heb je deze beslissing gemaakt? En waar wil je ermee naartoe? Wat wil je ermee bereiken? En zo'n verhaal landt dan bij zo'n persoon. En die gaat zich dan beseffen zo van, goh, ze zag gewoon, ja, aan de ene kant een nobel streven. Aan de andere kant is het ook wel een hele rigoureuze gedachtenkronkel om zoiets te gaan doen. Ben je dan niet bang voor onverwachte dingen die je tegenkomt? Waarop ik dan antwoord zeg, ja, maar dat is juist waarnaar ik op zoek ben. Naar de onzekerheden. Je zekerheden betrekken uit de onzekerheden. Kijken, zeg maar, zonder dat je precies weet in een voorgestippelde route wat je op je pad tegenkomt om op een willekeurig moment van de dag te denken van ja, ik weet nog niet waar ik eet en slaap, maar ik weet wel dat het goed komt.
En hoe wist je dat het goed zou komen?
Een soort van gut feeling. Ik kan het niet echt helemaal onder woord brengen hoe het hoe zich dat precies afspeelde. Maar het was gewoon van ja, ik heb zoveel ellende al gehad. En zo diep door het slijk gehaald, zeg maar. Dat ja, veel minder kan er niet worden. Dus dat moet alleen maar goed komen. En als je nou gewoon jezelf bent en je blijft gewoon een aardig lief mens, die gewoon alleen maar laat zien dat die mensen wil meehelpen en op experimentele wijze wil kijken hoe je op een andere manier tot leven kunt. Ja, dan moet je al heel rare mensen tegenkomen en willen ze niet een handje toe willen steken.
Ja, ik vind dat wel een groot vertrouwen in de goedheid van de mensheid. Ben je nooit vervelende dingen tegengekomen of belazerd?
In die tijd van het experiment eigenlijk niet. Al die ellende en die belazering, dat was in die fase vooraf. En ja, die heeft mij zeg maar tot het diepe dal gebracht, waardoor ik de beslissing heb genomen om op een andere manier zeg maar met één voet in het systeem en de rest van het lichaam erbuiten, maar hetzelfde te proberen te ervaren binnen hetzelfde land ook. Want die beslissing heb ik vrij kort daarna gemaakt van laat ik maar gewoon eens kijken of ik het in Nederland juist kan doen, waar de ellende begonnen is. Om te kijken of ik het vertrouwen voor mijzelf in die mensheid weer kon herstellen door in hetzelfde land proberen te leven, alleen dan zonder al die vastigheid en zonder die afhankelijkheden. En ja, dat liep eigenlijk vanzelf.
Vanzelf, dat lijkt me
Het klinkt wat kort door de bocht.
Het klinkt helemaal niet vanzelf.
Nee, het klinkt inderdaad niet vanzelf. Maar waarschijnlijk was het een soort van instelling die ik voor mijzelf zo stellig had ingebakken, zeg maar. Dat zich dat uitstraalde op een of andere manier. Dat mensen dat oppikten zo van ja, er is geen schrijntje kwaad te vinden in wat deze persoon van plan is. En dat wekte dan binnen een mum van tijd een vertrouwen bij die mensen op. Waarbij je gewoon in huis werd genomen, sleutels werden gegeven. De autosleutels werden gegeven. Die mensen gingen soms gewoon op vakantie, wekenlang. En dan zat je gewoon in een huis met alles wat ze hadden. En hier heb je wat geld en om wat eten en drinken te kopen. En wil je even op ons huis passen terwijl we weg zijn? Heb je gelijk onderdak, heb je gelijk eten. En maak er maar moois van. Oh, maar ja, als je nog wat tegenkomt van het huis kapot is, kun je het gelijk repareren als je het leuk vindt.
Ik was ook wel benieuwd, waar liet je je door leiden als je weer verder reist naar het zuiden toe? Waren dat contacten ook van anderen? Of pakte je of ging je liftend en je kwam ergens bijvoorbeeld in een dorpje aan en daar sprak je in de kroeg?
Nee, met iemand? Meestal was het zo dat doordat ik al bij mensen was, die mensen onderling in hun vriendenkring of familiekring daarover verder gingen praten. Dan werden de telefoonnummers uitgewisseld. Dus ik werd door wildvreemde mensen gebeld en gevraagd van hey, ik heb van die en die gehoord dat jij dat en dat doet. Wil je bij mij ook zoiets doen? Want ik heb ook nog wel wat klusjes en dan ben je weer eens een keer op een andere plek. En je bent ook weer eens een keer even in ieder geval onderdak en je hebt weer eten. En we zijn ook wel benieuwd naar dat verhaal.
Nou ja, een soort gigs.
Ja, het ging vanzelf. Ik hoefde er niks aan te doen. Op een gegeven moment zat ik in een soort van luxe positie dat mensen mij gingen bellen. Zo van ja, je kunt volgende week wel bij mij logeren. Ik zei van ja, sorry, maar ik zit eerst de komende 3 weken vol.
Maar was je dan niet gewoon een goedkope klusjesman? Of ging het die mensen echt ook om het verhaal? Waren ze nieuwsgierig?
Wellicht tweeledig, maar ik had ook geen verplichting om iets te doen bij mensen thuis. Maar ik deed het met intrinsieke motivatie. Ik vond het gewoon leuk om dat te doen. Omdat ja, dat beetje dingen fixen en bouwen, dat ligt mij gewoon naar het hart. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. Maar het ging wel echt om het gevoel dat die mensen de ondersteuning gaven. Zo van oké, wat hier gebeurt is uniek, dat is bijzonder. En daar willen we graag op een of andere manier een bijdrage bij doen. En blijkbaar hoort erbij dat er een soort van tegenprestatie geleverd wordt. En dat was meer of meer wat ik dan aangaf. Zo van ja, ik wil best wel wat doen. Want ja, wat moet ik de hele dag doen als ik daar maar zit? Ik kan vast wel even wat nuttigs voor je doen.
Mm-hmm. Maar part of the deal is ook dat jij je verhaal vertelt. Want daar zijn mensen nieuwsgierig naar. En je werd zo'n beetje een wandelend verhaal. Een gevolg van steeds maar je verhaal vertellen is vaak dat je de dingen steeds scherper gaat zien. Hè? Het wordt steeds meer gestileerd. Dus ja. Wat begon jij te zien toen je dat verhaal 10 keer, 15 keer verteld had?
Ja, ik denk ook dat het vertellen van het verhaal, wat steeds genuanceerder werd, dat het een onderdeel was voor de verwerking van mijn ellende die ik gehad had. Ik kon in die tijd dat die ellende zich afspeelde eigenlijk niet goed verwoorden of met mensen over praten. Ja, wat lag dan precies dwars en wat doet het met je? En toen ik dan eenmaal het laatste zijde draadje had losgeknipt uit alle zekerheden, had ik zoiets van ja, volgens mij moet dit verhaal gewoon de wereld in. Zij het als verwerking, zij het als houvast en waarschuwing voor mensen. Zo van oké, mocht je ooit zoiets op je pad tegenkomen, hou dan even rekening met de volgende factoren. Geef niet op en hou vast aan de kleine zekerheden die jij als individu definieert. Want dat is het enige wat je erheen kan trekken. De zekerheden om je heen, dat is een afhankelijkheid waar je geen grip op hebt. Want dat ben je niet zelf en dat doe je niet zelf. De enige waar je echt op kunt vertrouwen, dat ben je zelf. En als je dat gewoon echt vast kunt houden, ja, dan ga je steeds harder in jezelf geloven dat je, wat je ook maar verzint, het gaat gewoon lukken. En dat klinkt misschien een beetje euforisch, maar bij mij werkt het wel zo.
Ja, het klinkt inderdaad wel een beetje euforisch. En het klinkt ook misschien wel als een soort van rationalisatie achteraf. Hè? Dat,
ja.
Waarmee ik bedoel van, ja, dit, je kan altijd achteraf makkelijk verbanden zien. Hè? Als je blijft bij jezelf, dan kan het ook betekenen van, nou ja, wat ik nu heb overgehouden, dan dat ben ik blijkbaar zelf.
Ik zeg altijd van, een mens bestaat uit drie zelven, zeg maar. Eén is de continue zelf die is wat het is en nooit zal veranderen en nooit veranderd is. Dat is een soort basiselement van de mens. En dan zijn er een paar rimpelingen omheen die een verandering zouden kunnen zijn in de toekomst op basis van wat je dan mee gaat maken. En een verandering op basis van wat je in het verleden hebt meegemaakt, waar je op gaat terugkijken en zegt van oké, dat ga ik toch anders doen in mijn leven. Maar er is een bepaalde basislijn, een stabiele lijn in je leven die echt jouw individu definieert. En daar moet je gewoon wel het meest aan vasthouden. Dat je die in ieder geval niet vergeet. Je echte ik. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Waar komt niemand of niks aan?
Mm-hmm. Ja, maar ik probeerde net ook te zeggen van die... pas als je helemaal afgeschilferd bent, dan zie je die misschien. Hè? Dat is...
Ja, we zitten natuurlijk in een oogkleppenpatroon. Je wordt ook gewoon min of meer met blinddoeken op, zeg maar, de wildernis ingestuurd, die dan de maatschappij heet. Waarbij je continu moet voldoen aan bepaalde verwachtingen. En je doet daar dan net zo braaf aan mee, ook al zit je voor jezelf te volharden dat je het niet doet. En pas op het moment dat je er dan doorheen zakt, ja, dan kun je vanaf de buitenkant ernaar kijken van oké, hoe heb ik mij nou in die situatie gedragen? En dan beginnen langzaam alle puzzelstukjes op hun plek te vallen. Zo van, ik denk dat ik begin te snappen waarom mij dat zo gepakt heeft. Wat het met me gedaan heeft. Waarom ik in een bepaalde situatie beland ben. En door dan erover te gaan vertellen, wordt het verhaal inderdaad steeds duidelijker. Zowel voor jezelf als voor anderen. Ga je ook daar verbindingen van andere ervaringen van andere mensen wellicht aan vastknopen. Omdat je voorbeeld kunt geven. Dus dat schept weer duidelijkheid voor jezelf. Maar dat geeft ook weer tips voor andere mensen. Of hoop. Stel dat je iemand tegenkomt die ook naast het afgrond staat. En dan zou je wel zijn verhaal kunnen leren en een deel van jouw verhaal. Mm-hmm. Waarbij die een soort gelijk inzicht krijgt. Zo van, wacht eens even. Misschien moet ik dat ook mezelf anders gaan zien en gaan proberen.
Is dat gebeurd? Heb je navolgers gekregen?
Directe navolgers die precies hetzelfde hebben gedaan niet. Maar ik ben wel regelmatig wat mensen tegengekomen die, als je wat langer met ze in gesprek kwam, toch wel met een hoop ellende boven tafel kwamen. Zo van, ik heb ook wel wat issues en ik weet eigenlijk niet met wie ik erover moet praten. En dan zei ze zo van, ik weet ook niet waarom ik dit nu aan jou wil vertellen en ga vertellen. Maar het voelt fijn en het voelt goed vertrouwd, want ik heb het idee dat jij mij snapt. En dan kwam er in één keer een verhaal uit, was al 20 jaar mij rondliep. En wat toch echt wel een blokkade bij die mensen ging opheffen. En dat was ook bij mij zoiets van, misschien moet ik hier wat mee gaan doen. Misschien moet ik gewoon mensen gaan helpen uit de prut te komen. Of als ze al heel lang met een bepaalde gedachte zitten van, ik wil een andere stap in mijn leven. Ik wil er naartoe. Wat moet ik daarvoor doen? Ja, dat is de balans tussen het vasthouden en het loslaten van bepaalde normen, waarden en zekerheden. Met name die zekerheden in het leven. Maar wat is zekerheid?
En dat komt, dat laat ik het niet gaan invullen, maar hoe krijg je mensen zo ver, waar komt dat vandaan? Is het omdat jij daar helemaal naakt en kwetsbaar zit? Hè? En dat zij ook opeens dingen durven vertellen? Want dit zijn geen gesprekken die je normaal gesproken in de kroeg...
gek genoeg wel, want ook daar gebeurt het inderdaad. Nou ja, het overkomt me, ik weet niet waarom. Maar op een of andere manier is er blijkbaar iets waardoor ik heel snel vertrouwen wek bij mensen. Waarbij tot nu toe iedereen die dat meegemaakt heeft ook ervaren heeft dat het in geen enkele vorm geschaad wordt. En ik denk dat dat dan op een of andere manier, dat ik daar dan mezelf wat in gespecialiseerd heb. In een bepaalde vorm van uitdrukking of een gevoel wat je bij mensen achterlaat. Dat ze gewoon vrij snel doorhebben van hier is het safe. Dit is oké. Ik kan niet precies verwoorden wat het is waardoor dat vertrouwen bij mensen komt. Maar
ik vind dat ook wel spannend. In de zin van, het is jou gelukt om 3 jaar lang zonder geld door Nederland het te lopen, te leven, hier te slapen, daar te slapen, klusjes te doen. Ja. En niet tekort te komen. En Maar daar komen we straks na de break wel op. Ik ben wel benieuwd in hoeverre dat voor iedereen zou zijn weggelegd. Of dat dat iets heel speciaals van Hoven is.
Ja, wellicht. Daar kunnen we dan straks de blik nog even verder vooruit werpen. Als dit Into the Wild is, dan hoort bij de soundtrack van jou Into the Wild ook een nummer van Sting. Ja. Shape of My Heart, waarom dit lied?
Ja, het is een nummer wat voor heel veel verschillende interpretaties is op te vatten, zeg maar. Sting heeft daar zijn eigen zegje over gedaan. Heel veel mensen hebben daar een verschillende uitleg voor wat hij daar precies mee bedoelde. Maar het is, je zou het vanuit jezelf kunnen projecteren. Je zou het ook vanuit iemand anders kunnen projecteren. Dat je zeg maar je voordoet als iemand anders of afstand wil nemen van de maatschappij of van een bepaald individu. Een masker opzet en je anders zou willen laten voordoen wie je bent. Of anderzijds juist het nummer vanuit een andere perspectief kunnen benaderen. Zo van ja, ik wil dat dus juist niet. Dus het is eigenlijk de contradictie van wat er in het nummer beschreven wordt. En dus ik kan me in beide zinnen daarin verplaatsen. Dus vond ik in dit opzicht wel past.